Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Welkom bij het gesprek met Paul Jansen, de hoofdredacteur van de Telegraaf, waarmee we wekelijks doornemen wat hem bezighoudt in het nieuws. Paul, ja, The Last Dance goed. Werd net al gezegd op de redactie. Jij gaat ons, heel veel mensen in Nederland inmiddels weten, ons verlaten.
Ja,
jij gaat
als hoofdredacteur.
Als hoofdredacteur. Ja. Jij wordt onze correspondent in Amerika, waarin een aantal dingen gaan anders worden. Een wekelijks gesprek met de hoofdredacteur. Ik ga eventjes op mijn eigen schouders slaan. Is een format wat ik ooit bedacht heb.
Ja.
Omdat ik het hoofdredactioneel commentaar ook in een andere dimensie wilde geven. En volgens mij is het ook redelijk uniek gebleven. Want ik ken weinig hoofdredacteuren die het op deze manier wekelijks doen.
Klopt.
Hoe vond je dat? Om elke keer jouw visie te geven op wat het nieuws is, wat de maatschappij is.
Als het jouw idee was, dan ga ik natuurlijk niet zeggen dat het niet zo'n goed idee was. Nee, ik vond het een heel origineel format. Het is inmiddels ook een podcast geworden wat wij samen op beeld bespreken. En ik denk dat het heel goed is om die actualiteit te duiden. En dan ook vanuit het oogpunt van de krant.
Ja.
En we hebben hele verschillende settings gehad. We staan nu hier in de studio.
We zijn het hele pand door geweest.
We hebben hele verschillende onderwerpen benaderd. Maar ik aan de cijfers die we natuurlijk tegenwoordig goed kunnen meten, zowel van de podcast als aan de video, konden we toch wel zien dat daar toch wel belangstelling voor was, laat ik het dan maar zo zeggen. En het oordeel is natuurlijk uiteindelijk aan de kijker of de luisteraar. Maar ik vond het heel leuk om te doen. Het was altijd een beetje met de benen op tafel een beetje het nieuws doornemen.
Want de buitenwereld dicht de hoofdredacteur van de Telegraaf al heel veel macht toe.
Ja, dat is helemaal terecht.
Ja? Nee, maar, nou. Want ik kan me voorstellen dat op het moment dat wij dit opnemen, of je schrijft een hoofdredactioneel commentaar, dat er toch even gekeken wordt in Den Haag van wat vindt de hoofdredacteur van de Telegraaf ergens van? En je hebt ook nog een hele staat van dienst natuurlijk in Den Haag.
Ja, kijk, wij journalisten hebben zeker in Den Haag geen macht, maar wel invloed.
Ja.
En daar moet je je bewust van zijn. Het verschil is natuurlijk, als je macht hebt, draai je aan de knoppen. Als je invloed hebt, dan zeg je tegen iemand die aan de knoppen draait, ik zou die of die kant op gaan.
Ja.
Dat is natuurlijk wel een verschil. Maar werken voor de Telegraaf, of je nou hoofdredacteur bent, of slaggever, of bureaudirecteur, of verzin het allemaal maar, of presentator, het wekelijkse gesprek met de hoofdredacteur, komt wel met een verantwoordelijkheid. Je moet je bewust zijn dat wat wij hier doen, dat serieus wordt genomen, dat impact heeft.
Ja.
En tegelijkertijd moeten we ook kunnen relativeren wat we doen. Want het aloude gezegde van vandaag is het nieuws op de krant wordt gespeeld en morgen gaan de aardappelschillen erin.
Of de kattenbak, wat ook al gezegd.
Of de kattenbak, dat is natuurlijk ook waar. Dus aan de ene kant heb je, je hebt invloed en dat komt met een verantwoordelijkheid. Aan de andere kant vind ik het altijd heel gezond om het belang van wat wij doen. En ik neem dat natuurlijk wel heel serieus om dat ook een beetje te relativeren.
Ja, jij loopt al heel lang rond bij de krant. Jaren 90 bijna richting het miljoen abonnees.
Ja.
Dat
is oplagen.
Dat is oplagen.
Op het toppunt hadden wij ongeveer 650.000 abonnees.
Ja, abonnees. En dan had je met bereik, die ongeveer, geloof ik, met de pier, nou, miljoen
het,
mensen.
Het kon in het weekend, omdat het toen, dat was nog zelfs voor de tijd van de gratis kranten, nog voor de tijd van de digitalisering. Dus de losse verkoop, zoals dat dan was, op de stations bijvoorbeeld, was dagelijks enorm.
Ja.
Heel veel mensen gingen al met een krant de trein in. En nu, ga maar eens kijken, waar je ook bent, iedereen zit op zijn mobiele telefoon.
Ja.
En dat heeft natuurlijk wel ons werk ook heel erg veranderd. En de publicatiestrategie van de krant. Hoe bereiken wij onze mensen? Ja. En je ziet zeker ook sinds mijn aantreden 8 jaar geleden, dat heel erg verlegd is van print naar digitaal. Dat was voor die tijd ook al gaande, hoor.
Ja, want de Telegraaf was er qua website eigenlijk heel vroeg bij, hè?
Absoluut, absoluut. Maar we hebben wel in de afgelopen 8 jaar hebben wij bewust ook de focus verlegd. Ik vind de krant nog steeds ontzettend belangrijk.
Ja.
En die oplage is niet meer wat het 20 jaar geleden was, uiteraard. Maar de impact van wat wij op de voorpagina zetten is nog steeds groot. Nog steeds het gesprek van de dag.
Ja.
Dat is heel mooi om te zien. Tegelijkertijd zijn wij in onze publicatiestrategie. Dus hoe bereiken wij onze mensen en hoe vertellen we ons verhaal, ons nieuwsverhaal? Is die focus wel echt verlegd naar online? Hè, waar je vroeger, dat heb ik ook nog meegemaakt, bijvoorbeeld in Den Haag, dat je de hele dag was je aan het rondlopen, met mensen aan het praten. En eind van de middag ging je naar de redactie en dan maakte je stuk.
Ja.
Dat gaat niet meer. Nee. Het is nu meteen, als er iets aan de hand is, alles opnemen, in je opnemen bedoel ik dan, een verhaal schrijven en meteen publiceren.
Wat is het grootste gevolg geweest van die snelheid?
Nou, is dat een paar dingen. Ik denk allereerst is dat nieuws vluchtiger is geworden. Ja. Dat zie je heel duidelijk. Waar vroeger een scoop 2 of 3 dagen het nieuws kon domineren, zie je nu dat als wij 's ochtends iets brengen, dan is het echt binnen no time worden door alle websites wordt het overgenomen en 's middags is het alweer weg.
Ja.
Dat kan natuurlijk veranderen als je echt unieke informatie hebt die niemand heeft. En dan moeten ze naar je blijven verwijzen. Vinden andere media heel vervelend.
Ja.
En dan domineer je het nieuws iets langer. Maar het is veel vluchtiger geworden. Dat komt ook omdat de hoeveelheid informatie die mensen elke dag op zich krijgen afgevuurd, gigantisch is geëxplodeerd. En dat is niet alleen via de reguliere nieuwskanalen, maar ook door alle sociale media. Alles is sneller, vluchtiger geworden. En die veelheid van informatie die mensen tot zich krijgen, het is bijna cliché, maar het is wel eens natuurlijk een bedreiging voor de krant. Want je kan van, waarom heb ik eigenlijk de Telegraaf nog nodig voor informatie? Want ik kan alles van het internet halen. Tegelijkertijd is het ook een kans, want wat wij heel duidelijk zien is dat mensen graag willen dat wij in dat nieuws voor hun een selectie maken. En tegelijkertijd aandacht besteden aan duiding. Van wat, gebeurt zoveel. Er komt zoveel op me af. Wat moet ik hier nou van vinden? En daarom hebben wij de afgelopen jaren ook ons columnistenbestand heel erg uitgebreid. Omdat die duiding van het nieuws zo ontzettend belangrijk
is. Die complexe maatschappij een beetje te duiden.
Ja, maar ook de opinies van columnisten hoeft niet noodzakelijkerwijs de mening van de consument te zijn. Maar het helpt mensen toch. Dat heb ik ook uit onderzoeken die we hebben gedaan, waar we bij abonnees thuis zijn geweest, heb ik dat ook heel duidelijk als boodschap meegekregen. Van, ik hoef het niet met die columnist eens te zijn.
Nee.
Maar het helpt mij toch, als ik een opinie van iemand lees, om daar mijn eigen mening daardoor te vormen. En dat is iets wat wij natuurlijk met onze columnisten heel erg hebben vergroot.
Ja.
Omdat dat heel belangrijk is.
Waar je vroeger het nieuws van de dag kon dicteren, is nu social media. Hè? Is misschien wel voorbij. Belangrijk als jij bereik wil hebben, is social media daar ook een grote rol in. Hoe kijk je eigenlijk naar het fenomeen social media als het gaat om het dictaat en het bereik wat dat
nou, heeft? Nou, het sluit aan op dat vluchtige. Hè?
Ja?
Social media heeft heel erg aan heel erg terrein gewonnen.
Ja.
Je ziet dat mensen daar heel erg actief op zijn. Het hangt er wel vanaf welke doelgroep op welk platform zit. Hè? Ik bedoel, Twitter is echt iets anders dan TikTok.
Ja.
Niet alleen als je kijkt naar door de generaties heen, Facebook heeft weer een bepaalde doelgroep. Maar je kan ook op de verschillende platformen, kan je natuurlijk als nieuwsmerk, kan je ook je boodschap en je nieuws uitdragen. En dat doen wij natuurlijk ook. Wij zijn op heel veel sociale platformen aanwezig. Ik vind wel het grote risico van sociale media is dat alles ongefilterd de maatschappij in wordt geslingerd. En mensen nemen de grootste onzin voor waar af, want er wordt niks meer gecheckt. En dat is natuurlijk ook wel weer iets waar wij media ons voordeel mee kunnen doen. En ook wel doen, dat we zeggen, en dan kan je allemaal nog een verschillende toon hebben. De Telegraaf heeft een andere toon dan de Volkskrant.
Ja.
En dat is allemaal tot je dienst. Maar mensen weten wel, als ik naar dat platform ga, en even los van de toonhoogte, dan zit daar een filter op, het is gecheckt. Wat wordt niet zomaar iets de wereld ingeslingerd, maar er zitten professionals. Professionals maken ook wel eens fouten, laten we daar eerlijk in zijn. Ja. Maar over het algemeen zijn de professionals die hebben gecheckt wat is zin en wat is onzin. En ik denk dat in deze tijd heel belangrijk is. Iets anders wat in het verlengde ook weer van die sociale media ligt en wat daar in ieder geval door is toegenomen, is het wantrouwen in de media. Ja. Want dat hebben we wel, heb ik in de afgelopen 8 jaar echt heel hard zien toenemen. Dat begon natuurlijk al eigenlijk in Amerika in 2016 met de campagne van Trump.
Fake news.
Fake news, enemies of the people werden de journalisten genoemd. De haat vanuit het kamp Trump kwam ook wel ergens vandaan. Dat moet wel gezegd worden. Want veel media waren natuurlijk ook erg voor ingenomen over zijn campagne. Maar we hebben gezien dat in Europa een poging is geweest om dat te kopiëren. Dat is niet echt geland. Wat hier het grote verschil heeft gemaakt is corona. Ik zie echt dat sinds de coronapandemie...
Een soort filter geweest.
Is er echt een deel van de samenleving afgehaakt. En waar journalisten graag... zeggen dat zij controleurs zijn van de macht. Hè? Wij controleren de gevestigde orde. Is ons eigenlijk een spiegel voorgehouden door mensen die zeggen, nee, jullie zijn geen controleurs van de gevestigde orde. Jullie zijn de gevestigde orde. En dat moeten wij wel serieus nemen, vind ik. En ik vind ook dat heel veel media te gemakkelijk meegaan in frames die door, of het nou bedrijven zijn in tijden van grijflatie, of het zijn politieke partijen die aan de macht zijn en met een massa woordvoerders tegenwoordig, want ook daar heeft een professionaliseringsslag plaatsgevonden, allemaal proberen jou een bepaalde boodschap door de strot te duwen. Is het dus heel belangrijk dat journalisten kritisch blijven en ook kritisch naar zichzelf zijn. Ja. De hele opkomst, maar een voorbeeld en dan hou ik hierover op, ik kan er uren over praten. Ja. De hele opkomst van BBB is natuurlijk daar ook exemplarisch in. Als je ziet hoeveel media dat allemaal, ook na de overwinningen, het allemaal hebben weggehoond. Het allemaal hebben gebagatelliseerd en het is niet goed of het deugt niet.
Ja.
Dan denk ik, dan hebben zij media in dit geval, want Telegraaf kijkt daar wat anders naar, maar hebben zij media het nog steeds niet begrepen?
Nee. Tegelijkertijd, je wilde er eigenlijk over ophouden, maar ik heb toch nog een vraag erover. Er is ook het rupsje nooit genoeg effect. Er is ook een groep die is zo boos.
Ja.
En als je het één benoemt, dan hoppen ze alweer naar het volgende.
Absoluut.
Dat is ook wel frustrerend.
Er zit geen enkele redelijkheid meer in een deel van die samenleving. En nou weet je, dat is dan ook maar zo.
Ja, we weten het nu.
En
social media heeft het ook heel erg duidelijk gemaakt, die groep bestaat gewoon. En zo denken ze.
Ja, kijk, AIVD heeft er van de week ook over gepubliceerd hoeveel mensen nog steeds ervan overtuigd zijn dat hier een groot complot gaande is. En dat is geen marginale groep. Maar er is gewoon, en corona heeft dat eigenlijk aan het licht gebracht, aan de oppervlakte gebracht, er is gewoon een soort parallele samenleving ontstaan binnen een deel. En het is natuurlijk echt een minderheid, maar het is geen marginale groep meer, zoals de AIVD ook heeft aangetoond. En daar moet je je wel bewust van zijn, want dat zijn wel ook de mensen die heel erg op sociale media actief zijn. En die kunnen dus ook een vertekend beeld geven van de werkelijkheid. En daarom is het niet voor niets dat, ik meen het inmiddels alweer 2 jaar geleden, de toenmalige hoofdredacteur van de New York Times zijn journalisten eigenlijk opriep om niet meer zo actief te zijn op bijvoorbeeld Twitter.
Ja.
Zij, het leidt af, het kan reputatieschade voor de krant opleveren en bovendien, de mensen die daar zitten, die zijn niet representatief voor onze lezer. Dus het geeft heel snel een vertekend beeld. En ik vind sociale media een machtig mooi instrument om informatie binnen te krijgen en tegelijkertijd je eigen nieuwsverhalen uit te venten. Maar je moet je wel heel erg bewust zijn van de beperktheid van wat je daar ziet.
Ja, je bent in 2015 hoofdredacteur geworden of 2016?
2015, meneer.
2015, sorry. Ja.
Knippen we eruit.
Knippen we eruit. het is nu 2023, je gaat naar Amerika. Wat is nou voor jou, als je één ding moet noemen, wat er nou de allergrootste verandering is geweest van 2015 en nu?
Dat is de publicatiestrategie hebben we het al over gehad. Dat is veiligheid van journalisten. De onveiligheid van media is schrikbarend toegenomen. Ligt ook weer een beetje in het verlengde van het wantrouwen. Maar niet alleen, want wij hebben natuurlijk het meest te maken qua bedreiging.
Ja.
Met dreiging uit de hoek van de georganiseerde misdaad. Heel ernstig. Er is natuurlijk een aanslag gepleegd hier. Twee van onze journalisten kunnen niet vrij over straat, worden dag en nacht bewaakt, zwaar bewaakt. Helaas is dat noodzakelijk door de DKNB.
Ja, dat is een dienst van de politie, voor wie dat niet weet.
Ja, en
persoons... mensen denken dat het particuliere beveiliging is, maar dat is gewoon de politie.
Nee, dus politie, persoonsbeveiliging.
Ja.
Nou, het heeft grote impact voor die mensen, voor hun gezinnen, voor het werk, maar ook voor de collega's hier.
Ja.
Iedereen die daarmee te maken heeft. Maar dat is helaas niet de enige dreiging. Wij hebben afgelopen jaren ook gezien dat de dreiging richting andere journalisten groeit vanuit... Ja, eigenlijk uit alle hoeken van de samenleving. De korte lontjes nemen toe.
Ja.
Journalisten op straat worden geïntimideerd. Ook wij, hè, dat is ook bij coronaprotesten hebben we dat gezien. Maar we hebben het bij meer protesten gezien. Bij BLM-protesten is een journalist van ons mishandeld. Dus mensen hebben korte lontjes, losse handjes. En dat merken we. En ook online. Vandaag kregen we helaas nog een doodsbedreiging binnen van iemand die vond dat wij verantwoordelijk zijn voor het feit dat Sigrid Kaag zo wordt bedreigd. En die persoon die waarschuwt ons dat dus een journalist van ons wel eens vermoord kan worden. En die dreigt ook met aanslagen. Nou ja, wij hebben zero tolerance. We gaan meteen aangifte doen bij de politie. Accepteer dit gewoon niet. Maar het is geen uitzondering meer vandaag de dag. Nee. En ik kan je wel zeggen, toen ik 8 jaar geleden begon, was dat zeer uitzonderlijk dat gebeurde. We hadden toen net wel de aanslag gehad op Charlie Hebdo in Parijs. Dat was echt een enorme schok in de media. Nadien zijn hier, dat weet je nog wel, hier ook de veiligheidsmaatregelen al enorm opgeschroefd. Nou, dat is na de aanslag alleen nog maar erger geworden. Maar het gemak waarmee mensen... Van links tot rechts, hè. Maar denken dat ze, of het nou op sociale media is, vooral daar, maar of zich melden of mensen echt lastig vallen. Maar denken dat ze zich alles kunnen veroorloven, maar van alles kunnen roepen. Dat is enorm toegenomen. En dat is zorgelijk.
Ja, ik wil jou eigenlijk een beetje dat laatste woord geven. Van, dat is soms wat ik net zei.
Ja.
Onze laatste video, waar wil jij ermee... Hoe wil jij eruit gaan?
Ja, jeetje Wilson.
Je gaat ook echt letterlijk het land uit.
Ik ga ook het land uit. Nou ja, als ik terugkijk, dan denk ik, we hebben met het prachtige team hier, hebben we in woelige tijden hebben we heel veel gedaan. Er is veel veranderd. Niet alleen qua eigenaar of qua publicatiestrategie of qua veiligheid, maar ook hoe wij hier met z'n allen erin slagen om in deze tijd spannende en spraakmakende journalistiek te maken. En ja, dat is toch wel ook iets wat ik de redactie zou willen meegeven. En onze lezers, onze abonnees. Dat het geluid van de Telegraaf in deze tijd met maatschappelijke kramp, met groeiende tegenstelling tussen, of het nou is tussen stad en randstad, of tussen Nederland en de wereld, of het Westen en de derde wereld, of noem het allemaal maar op, en de oorlog in Oekraïne. Maar in deze tijd van groeiende spanningen, groeiende kramp, waar het op een gegeven moment alleen maar over woke en klimaat lijkt te gaan, denk ik dat het geluid van de Telegraaf echt cruciaal is. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij ook naar de toekomst toe, als redactie, dat geluid blijven laten horen en blijven vertolken. Want ik merk wel dat binnen de Nederlandse media, laat ik me daar dan toe maar beperken, dit geluid niet breed uitgedragen wordt. Maar dat maakt ons uniek. En ik denk ook alleen maar, dat maakt ons des te belangrijker en cruciaal, ook naar de toekomst toe, om een prachtige, krachtige Telegraaf te laten horen in Nederland. En dan ga ik dat vanuit, dan ga ik vanuit Amerika dat allemaal met genoegen volgen en daar ook natuurlijk mijn bijdrage aan leveren.
Want dat is ook een land waar de polarisatie
goeie genade
enorm is. Dus je hebt genoeg te doen.
Ik ga me niet vervelen.
Dankjewel.
Thanks, man.